kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Gelukkig nieuwjaar, lieve luisteraar. Wij zijn nog steeds in winterslaap. Maar we hebben nog een aflevering gevonden in ons archief die we toch weer onder de aandacht willen brengen. Is ook een beetje feestelijk. Gemma, jij hebt iets uitgekozen wat ons allemaal na aan het hart staat.
Ja, het zou helemaal mooi zijn als deze podcast over champagne zou gaan natuurlijk. Maar wat ik zo leuk vond was onze meest recente live aflevering. Maar het is al ruim 2 jaar geleden dat we in Nijmegen een uitzending over bier hadden. En ik heb sindsdien nog wel nevelbier gedronken. Daar hadden we toen ook specifiek over. Ook omdat het over het brouwproces ging. En er was ook iemand van die brouwerij aanwezig. En gewoon de hele de sfeer in de zaal en het proeven van het bier. Inmiddels hebben we natuurlijk ook nog wel koffie en brood als proefpodcasts gehad.
Maar het is toch anders als je dat niet met luisteraars kan delen.
Ja, precies.
En Hendrik, ik heb ook nog een leuke herinnering aan die aflevering. Het zit volgens mij niet gemonteerd in de podcast. Maar,
nee, gelukkig niet.
Nee, maar een kind in de zaal stelde een vraag over kinderen en bier.
Het is eigenlijk ook wat ik me het beste herinner. Er was het was een hele leuke zaal met allemaal mensen die ontzettend geïnteresseerd waren. En na ons deel allemaal hele leuke vragen stelden. En er was op een gegeven moment was er ook een kind, ik denk van een jaar of 12 of 10... En die stelde een vraag, volgens mij was het over of kinderen ook bier dronken. En ik zat op dat moment net aan iets te denken wat ik eigenlijk ook nog had willen vertellen.
Een van je gouden feitjes die je niet vertelt.
Hij vroeg dus over die kinderen, of dronken die dan ook veel bier. En toen knalde er een heel verhaal in over de economie van bier en wat er allemaal veranderd was. En dat had wel iets met die kinderen te maken, maar Ik realiseerde me eigenlijk pas dat het een kindervraag was toen Gemma me te hulp schoot en heel vriendelijk tegen het jongetje begon te praten.
Maar misschien voelde hij zich door jou gewoon eindelijk wel goed serieus genomen.
Dat kan.
Ik hoop dat hij sindsdien nog luistert. Dus hoi als je hierin herkent.
Ja, en laat het vooral ook bekend zijn dat we heel erg missen dat we geen live shows meer kunnen doen. En zodra dat weer een beetje kan, dan hebben we alle voornemens om dat weer op te pakken.
Suggesties misschien, als mensen leuke tips hebben.
Zeker.
Champagne vind ik nog steeds een leuk idee ook dan. Maar,
maar dat moet misschien nog even duren. En in de tussentijd hebben we dus deze aflevering voor jullie klaarstaan over gerstenat, over bier. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, lieve luisteraars thuis, jullie horen het al. Het is een beetje een andere aflevering dan gebruikelijk. Er staat iemand op het podium met een schroter graankorrels te verschroten. Er is publiek. Ja, we nemen een live podcast op. Dat doen we in Nijmegen, live vanuit Lux. En vandaag hebben we ook iets leuks voorbereid. We gaan het hebben over bier. En ik heb al aan de bezoekers in de zaal uitgelegd waarom bier echt een onderwerp voor ons is. Er komt heel veel in samen. Bier is leven, er zit een levend organisme in. Dat organisme bedrijft chemie. Er is ook een biercultuur en een lange geschiedenis voor bier. En daarom zitten hier ook 2 mensen aan tafel die daar van alles over weten. Ik heb hier Bart Funnekotter, redacteur geschiedenis bij NRC. Een groot bierliefhebber, toch?
Ja, maar altijd met mate. Uiteraard.
Altijd met mate, ja, heel verstandig. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
Mediavist, redacteur menselijk gedrag. Wat is er menselijker dan bier drinken?
Wijn drinken.
Maar bier is wel meer een volksdrank. Laat ik, dan,
er dan loopt een scherpe lijn door Europa, daar ga ik dadelijk over vertellen.
Ja, daar gaan we zeker op afkomen. In het eerste gedeelte, want in het tweede gedeelte van de aflevering zullen we andere mensen aan tafel vragen. Maar in het eerste gedeelte duiken we de geschiedenis in van bier. En de vroegste geschiedenis van bier, mag ik wel zeggen. De prehistorie van bier. Dus voordat... Dat is al een moment om te signaleren. Dus voordat mensen begonnen met schrijven en bouwen van steden, was er al bier.
Waren ze al aan de drank.
Ja. Bier zonder etiket.
En we gaan dus naar dat begin. En Bart, waar moeten we dan heen?
Dan gaan we naar het Midden-Oosten. We gaan naar Mesopotamië en de gebieden daaromheen, de Levant. En we gaan naar een volk, kan je het eigenlijk niet noemen, een heel bijzondere cultuur. De cultuur van de Natufiërs. En we schrijven dan ongeveer iets van 12.000 voor Christus, zoiets. Dan zijn er al mensen die niet meer zoals alle andere jager-verzamelaars rondtrekken achter hun prooi aan en achter hun besjes aan. Maar die op één plek al gaan wonen. En dat doen ze in een soort van grotten. Dus zij worden al sedentair, zoals we dat noemen. Want om hen heen is zoveel voedsel dat ze eigenlijk niet meer rond hoeven te trekken. En deze mensen, die Natufiërs, die leefden in een gebied dat je nu Israël, Jordanië en Syrië zou kunnen noemen. Dit zijn de mensen waarvan we voor het eerst bij wie we voor het eerst archeologische bewijzen hebben gevonden dat zij brood hebben gemaakt en iets van bier hebben gebrouwen. En dat is dan niet geen bier zoals het hier nu in flessen zit, maar dus een alcoholische gegiste drank op graanbasis. En die Natufiërs zijn dus de eerste die we daarop hebben kunnen betrappen.
En nog even voor mijn perspectief. We hebben het vorige week hebben we het gehad over Gilgamesh en over Mesopotamië en over Babylon, Assyrië. Maar we zitten hier echt
heel
ver daarvoor.
Heel ver voor, ja. We zitten daar echt zeker 7000 jaar, misschien wel meer voor.
Ja, de uitvinding van het schrift is dichter bij ons dan dat de uitvinding van het schrift
bij het eerste bier en het eerste brood is.
Ja. Dat zet het wel een beetje in perspectief. En die Natufiërs, die hebben dus wel in de kern al, nou ja, je noemde het al, dat sedentaire leven. Dat gaan we later, nu met terugwerkende kracht, vinden we dat heel belangrijk.
Ja,
en een aanwijzing voor van, oh, daar gaan dan zie je dit. Oh, dit is een voorloper voor een leven in steden.
Ja, maar dit was ook ruim voordat de landbouw was uitgevonden. Want wat die mensen daar op die ene plek konden vinden was genoeg om zichzelf te voorzien van voedsel. Dus ze werkten met wildgraan en niet met gedomesticeerd graan. Dus het kweekgraan, zal ik maar zeggen. Ze aten gewoon wilde granen, of die bewerkten ze. En daarvan was in de omgeving zoveel genoeg dat ze dat ze die ook niet hoefden te modificeren. Om die in voldoende mate te kunnen laten groeien.
En ze aten ook allerlei andere dingen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ze bleven ook gewoon vissen en besjes plukken en achter klein wild aanrennen. Dat bleven ze ook doen. Maar dat deden ze terwijl ze op één plek woonden. En dat maakte ze ten opzichte van de andere jager-verzamelaars zo bijzonder.
En als je dat doet, als je die leefstijl kiest, dan moet het aanbod van voedsel in ieder geval groot genoeg zijn. En als je het hebt over granen consumeren, moet ik dan ook al denken aan die tarwevelden vol mooie gouden koren en waar je met een maismachine of met een dorser overheen...
Graan was toen gewoon een wilde plant. En die stonden dus wel met z'n allen bij elkaar natuurlijk, omdat men verloor graan en daar groeiden weer nieuwe planten uit. Maar dat was dus gewoon wild. Alleen dat was in die omgeving in zulke overvloedige mate aanwezig. Dat het dus voldoende was om eens te gaan kijken van, nou, wat doen we met dat graan? Hè? Want het is natuurlijk geen appel die je zo in je mond kan stoppen. Daar moet je iets mee. En kennelijk was er voldoende graan in de buurt, en dan vooral gerst, om eens te kijken wat ze daarmee konden doen.
Ja, het was een soort hoog gras, zo kan je het eigenlijk mee vergelijken.
Ja, het lijkt in bijna niets meer op, zoals als je nu langs een graanveld fietst of rijdt. Daar leek het dus echt niet op.
En je noemt het al van die kwestie, je kunt met graan, ook nu nog, doen we eigenlijk twee dingen. We bakken er brood van of we brouwen er bier van.
Ja.
Maar dat zijn al, je zegt dat het ziet er niet uit zoals hier. Dus, nou ja, maar het prikkelt wel de verbeelding, want het zijn zulke ingewikkelde processen.
Ja.
Ik bedoel, bier en brood vind ik ongeveer even ingewikkeld om te maken als je kijkt voor wat er voor nodig is.
Ja, voor brood heb je natuurlijk nog een vuurplaats nodig, dus dat moet je bakken. Maar het voordeel van brood is dat als je dat eenmaal het graan gemalen hebt, dan kan je ermee aan de slag. En voor bier heb je die, waar de brouwer daarnet over vertelde, heb je die extra stap nodig dat het graan eerst moet mouten, dus gedeeltelijk moet ontspruiten. En dat je dan vervolgens dat mouten, dat proces moet stoppen. En dan moet het weer nat worden en moet er dus op een of andere manier gist bij komen. Ja, en dat is natuurlijk helemaal moeilijk. En dat maakt dat bier weer moeilijker is. Daar zitten meer ingrediënten in. Hè, voor brood heb je een oven nodig. Maar voor bier is er een ingewikkelder chemisch proces ligt er aan de grondslag aan het maken van bier.
Ja, want dat brood wat we nu kennen, je moet je voorstellen een soort matzes of pita broodjes. Ja. Dat meel met water, dat is maar een eenvoudige pizzabodem. Dat is eigenlijk zonder gist ook.
Ja, zonder gist inderdaad. Gist. Ja.
Het was toch niet dat zachte meeveren brood waar wij onze hagelslag op doen? Zeg
nee.
Maar.
En, nee, geen zin.
Die natuurvuurs. Dat zijn de mensen, we noemen ze nu natuurvuurs, maar we weten niet hoe ze zichzelf genoemd hebben.
Nee, ze zijn genoemd naar de eerste resten zijn ooit gevonden in de buurt van de Wadi al-Natuf. Dus dat was een wadi daar. En daar hebben ze de naam gekregen van die streek. Dus ze noemden zichzelf waarschijnlijk niks, omdat ze zichzelf waarschijnlijk niet begrepen als een cultuur.
Ik denk dat ze zichzelf de mensen noemden. Ja. Alle primitieve volkeren noemen zichzelf de mensen.
En wat weten we nog meer van ze, behalve dat zij dan die eerste mensen zijn die aan de slag gaan met graan?
Aan de slag met graan.
Nou, we weten dus van ze dat ze op één plek wonen, echt al lang voordat de landbouw begon. Ja, en we weten dus dat ze de eerste mensen waren die dus gingen knutselen met voedsel. En dat is gewoon heel interessant. Er is dus in een grot in Israël, is dus vorig jaar, zijn er vijzels in de grond gevonden.
Dus gewoon gaten in de grond.
Gaten in de grond, ja. Van ongeveer tussen de 6 en 12 liter. En die grot had een soort van begrafenisconnotatie. Daar lagen ook lichamen. Dus het was een soort van rituele ruimte. En onderzoekers zijn er dus in geslaagd om in die vijzels, in die gaten in de grond, om daar dus graanresten, gerstresten aan te vinden. En waarvan onder de microscoop bleek dat die een proces van mouting hadden ondergaan. En het lijkt er dus op dat in die begrafenisgrot, of hoe we dat dan ook precies moeten zien, dat weten we niet, dat daar dus ook bier gebrouwen en gemaakt is.
En dat is wel een belangrijke stap, dat het gemout is. Want gemout graan heb je niet nodig voor brood.
Voor brood,
nee. Even niet.
Nee.
Maar het is die eerste stap die alle bezoekers hier, en dat vertel ik even aan de luisteraars thuis, de bezoekers hier hebben een moutdrankje gekregen.
Hebben een moutdrank, ja. Dus
een soort natuurvies.
Een natuurviese
begrafenisdrank.
Proost.
Alleen, de grote vraag is dus, hoe is daar gist bij gekomen? Want tegenwoordig gieten we dat erbij. En dat kon toen niet. Het kan dus op twee manieren zijn gebeurd. Het kan dus door insecten die het aan hun pootjes hadden en die erin zijn geland. Dus een soort van luchtgist. Maar wat waarschijnlijker is omdat mensen al veel langer wisten dat als fruit rot, dan krijg je op een gegeven moment ook alcoholvorming daarin. Dus gist zit al op fruit, op de schil. Dus het is waarschijnlijker dat daar fruit of honing is ingegooid. Want honing gist ook vanzelf alleen al als je er water bij doet. Dus er is waarschijnlijk fruit of honing bij dat gerstendrankje gegooid om de gisting op gang te brengen en er dus alcohol in te krijgen.
Dus als je zo'n een beetje mouttee hebt en je maakt het al wat lekkerder door de honing bij te doen,
Dat kan je thuis gewoon doen, inderdaad. Dus een mouttee en een schep een beetje honing erbij en dat even laten staan. En dan begint zich al ethanol te vormen.
Voor mensen met een goede weerstand is dit een tip.
Dat is de eenvoudigste manier van drank maken, honing met water.
En je hebt het over Israël gehad, maar er is nog een plek die belangrijk is als het gaat om bier en het ontstaan van bier.
Ja, en vooral als het gaat om te begrijpen hoe drank in der tijd werd gebruikt zo heel lang geleden. En dat is de beroemdste plek is een plek in Turkije, die heet Göbekli Tepe. En daar is een soort van heel groot tempelcomplex. En dat tempelcomplex dat heeft ongeveer gebruik geweest van 10.000 tot 8.000 voor Christus. En dat is echt fantastisch als je dat ziet. Het is nu grotendeels blootgelegd door Duitse archeologen. En dan met allemaal grote pilaren met enge dierenhoofden erop en ondergrondse gangen. En daar zijn dus 2000 jaar lang kwamen mensen daar bij elkaar om feest te vieren en om rituelen met elkaar door te lopen. Waarschijnlijk ook om andere mensen te offeren. Dus hun idee van feest was iets anders dan wij dat tegenwoordig hebben. Want daar zijn allemaal plaatjes te zien dat mensen met een mensenhoofd onder hun arm lopen of zo.
Dus dat is ook afgebeeld.
Ja, is ook afgebeeld. Dus er was al sprake van iets van een doodscultus. Maar goed, er werd dus ook heel veel gegeten en gedronken. En de theorie van de belangrijkste Duitse archeoloog die daar gewerkt heeft, dat was omdat daar elk jaar of in ieder geval in regelmatige periodes grote feesten werden gehouden, moest je natuurlijk zeker weten dat er genoeg te eten en te drinken voor iedereen was. En dat een zetje kan zijn geweest om graan en dieren te domesticeren, zodat er in ieder geval altijd te eten en te drinken was. Nu is het helaas zo dat de theorie is en dat het archeologisch-chemisch bewijs daarvoor nog niet gevonden is. We hebben wel heel veel. Er zijn broodkruimels gevonden, afgekloven botten van dieren, maar dat zijn allemaal nog de wilde soorten. En het moment dat het dus overgegaan naar domesticeerd, dat is dus inderdaad rond die 8000 jaar voor Christus. En dat is ook het moment dat die Göbekli Tepe-site een beetje verlaten begint te worden.
Ja, maar je hebt dus een soort een tempelcomplex in een tijd waarin er eigenlijk alleen maar jagers-verzamelaars zijn.
Ja.
Die dus,
nog geen goden zoals wij goden begrijpen, maar op een heel ander soort goden.
Ja, maar ook ze vinden daar dus ook graankorrels uit allerlei soorten en allerlei maten. Ja, het wordt ook wel eens gezien als een groot informatie-uitwisselingssysteem, ja. Waarin dus natuviërs uit het hele Midden-Oosten komen kijken, wat doe jij nou met die graankorrels? Ja. Het is ook omdat er namelijk nog geen landbouw is.
Nee, het historisch kenniscentrum Tarwe. Zeg
maar. Ja, het is maar er zijn het bedrijfschap Tarwe voordat het er was.
Er zijn wel 7000 tools gevonden, dus gereedschappen, dus vijzels en mortieren. Dat is allemaal wel gevonden, maar dus frustrerend genoeg geen vuurplaatsen waar het brood gebakken is. En ze zijn nu op dit moment bezig met het analyseren van de binnenkant van een soort mengvaten. En de hoop is dus dat daar dus inderdaad restanten van bier of een soort van mixdrank van bier, honing en vruchten wordt aangetroffen.
Maar dat klinkt nou een soort teleurstelling bij jou.
Het is iets om eruit te zien.
Maar het is onvoorstelbaar dat er überhaupt zo'n centrum is. Want van tevoren zou je dat niet van tevoren hebben bedacht, dat er een soort centrum zou zijn geweest.
En voor de duidelijkheid, om even die perspectief te plaatsen, het is 8000 jaar ouder dan Stonehenge. Dus het is echt een hele oude heel oud tempel compleet.
Maar het is wel de oudste tempel. Het is ook niet evident een plek waar mensen gewoond hebben.
Nee,
toch?
Niet.
Nee, maar we noemen het een tempel omdat wij zoiets een tempel noemen. Ja. En we hebben het was een tijd dat er nog geen tempels waren. Dus we weten gewoon niet hoe dat toen precies gebruikt is.
Nee. En stond ik wel het soort afbeeldingen van dieren die
later in tempels zou verwachten.
Ja, en vroeger op soort van metafysische rotstekeningen zag. Dus je kan het zien als een soort van overgangsding tussen inderdaad rots en tempel. Ja.
En is het ook niet zo dat tempels ook in het Midden-Oosten en tot veel recenter altijd een soort handelsplaatsen zijn geweest? Ook,
ja, dat
en
sowieso. Tot in de middeleeuwen werd er in de kerken natuurlijk vooral handel gedreven als het verder geen mis was.
Nee, dus dat je een plek hebt waar en een soort economische bedrijvigheid is en kennisuitwisseling, om het maar zo even te zeggen.
Ja,
dat
is mijn basistheorie eigenlijk.
Maar het is een levendige plek geweest.
Ja, het moet een enorm statussymbool zijn geweest. Er waren wel wat stenen hutjes, maar als je zoiets hebt.
Ja. En ik vind het nog wel jammer dat we zo weinig van ze weten. Ze hebben die afbeeldingen gemaakt. En je zegt al van daarop worden ook mensoffers afgebeeld. Ja. Maar weten we daar nog iets?
Ja, we weten dat het een plek was voor rituelen. En die hebben natuurlijk vaak te maken met vruchtbaarheid. En dus inderdaad bidden om een goede oogst en een overvloedige aanwezigheid.
Er was nog geen oogst.
Nee, maar bidden om voldoende voedsel, inderdaad. Ja, zie je, ik val automatisch in dat soort termen. Er was nog geen meer bidden om voldoende eten, inderdaad. En dat er mooie kuddes op hun pad mochten komen. Maar dus in de allervroegste religies waren rituele religies en niet zozeer metafysische religies, waarin gesproken werd met een morele god, zal ik maar zeggen.
En als we dan even terug naar het bier gaan, want de landbouw is er nog niet. En misschien kunnen we daar even naartoe. Hoe dat, want je zit dus met aan de ene kant sedentaire jagers-verzamelaars die wel complexen bouwen. Die bezig zijn met graan, maar we hebben nog geen landbouw.
Ja, als je kijkt naar de geschiedenis van de theorieën over het ontstaan van de landbouw, dan zie je dat laten we zeggen, de alfa-gamma-wereld, in de beta begin je meestal met hele complexe processen en dan eindig je met een hele eenvoudige formule. In de alfa-gamma begin je meestal met een heel eenvoudig idee en dat wordt dan steeds ingewikkelder, want het oudste idee, zoals in sommige basisscholen denk ik ook nog wel onderwezen wordt, is dat mensen, jagers, verzamelaars, ineens zagen dat graan groeide en dat ze dat eigenlijk wel konden eten en dat het toevallig een graankorrel in het vuur viel. En dat soort theorieën. Ja, dat zou in theorie kunnen, maar dat maakt het ook. Als je het grotere kader bekijkt, dat er dus 10.000 jaar voor Christus, of eigenlijk 10.000 jaar geleden, 8.000 jaar voor Christus, ontstaat er in China de eerste landbouw, in het Midden-Oosten. Iets later ontstaat het ook in Midden-Amerika. Je hebt ook nog een gebied in Papua-Nieuw-Guinea, waar ook een heel ander soort landbouw weer ontstaat. Allemaal zo in die periode 8.000 jaar geleden. Wat is daar gebeurd? Hoe is dat gekomen? Dat is niet een genie die van China naar het Midden-Oosten reisde en dan doortrok naar Midden-Amerika om zijn waar aan de man te brengen. Er zijn algemene factoren geweest. En een van de allerbelangrijkste is ook het verschil met de honderdduizenden jaren daarvoor, is dat er eigenlijk een stabiel klimaat ontstond. Want die ijstijd, er was het sowieso te koud, maar je hebt daarvoor ook nog, terwijl er ook al mensen waren, genoeg gelegenheid gehad. Maar het waren hele instabiele interglacialen waarin het voortdurend veranderde. Terwijl het bijzondere van ons klimaatperiode, ja, we zitten nu met een ander probleem, daar maken we ook nog zo'n podcast over. Maar in ieder geval, het werd een heel stabiel klimaat.
En ja, je hebt het over zo'n genie die ineens het inzicht van de landbouw heeft. Maar als ik gewoon iets meer denk in processen. Stel, je bent een club die verzamelt wildgraan. Op een gegeven moment heb je ook wel door naar welk veldje je elk jaar terug moet gaan om graan te halen.
Ja, dat is heel interessant. Maar waarom zou je dat dan gaan zaaien? Waarom zou je daar extra moeite voor gaan doen?
Op een gegeven moment haal je een ander plantje een keertje weg. En dan heb je toch ook wat werk in dat veldje gestoken. En dan zeg je op een gegeven moment, nou, dat veldje is van mij.
Nou, er is iets heel interessants met die natuurviers, wat Bart ook al zei. Dat voordat ze, dus in de ijstijd, was het daar ook al goed toeven. Want bijvoorbeeld 20.000 jaar geleden hebben ze ook al graankorrels gevonden die daar gegeten werden. En er zijn ook dorpen met stenen huizen en zo van 13.000, 14.000 jaar oud gevonden. Ja, het is allemaal niet gigantisch, maar het is toch wel heel bijzonder dat er echt een begraafplaatsen. En dan aan het einde van de ijstijd wordt het beter weer. En dan wordt het allemaal nog rijker. En dan krijg je het jongere drias, heet dat. Dat is een hele interessante tijd, dat het ineens een stuk kouder wordt. En wat opvalt is dat die natuurviers dan weer, ja, dan is het te koud om hun rijke sedentaire leven te leiden. Maar bijvoorbeeld de begraafplaatsen blijven gebruikt worden. En het lijkt haast alsof ze een soort herinnering hadden aan die oude tijd, dat ze in dorpen woonden. En wat je dan ziet is dat ze dan, als het maar even kan, gelijk weer in die dorpen gaan wonen. En het idee is nu, want er was bijvoorbeeld het idee dat het zo, dat het Midden-Oosten droog werd. En dan, dat is de oase-theorie. En dat al die mensen in een oase kwamen. En toen wel iets moesten bedenken om aan eten te komen. Maar dus dat het een soort dwang was. Maar nu is zeg maar de standaardtheorie, en de nieuwe vondsten kunnen daar natuurlijk altijd iets aan veranderen, is dat die natuurviers in hun welvarende dorpen eigenlijk naar middelen zochten om houdbaar eten te vinden. Want als je kijkt naar, want we hebben het nu altijd over graan, maar er is een heel, wat heet dan het neolithische pakket, wat je zeg maar in je winkelwagentje had dan. Dat waren allerlei soorten van tarwe, eenkoorn, emmer, maar ook erwten, linzen, bittere wikken, waar ik eigenlijk nooit goed weet wat het is, maar dat wordt lekker Altijd genoemd, kikkererwten. En lijnzaad, waar heel veel, en vlas, waar heel veel olie uit te winnen is. En geiten en schapen. En dat heeft allemaal gemeenschappelijk dat het hele goede voorraadvorming is. Waardoor je dus in goede tijden kunt verzamelen. En in slechte tijden kijk je in je schuur en daar ligt nog een zak graan. En zo, dat is dan eigenlijk de wens om dat te verbeteren. En dan ontstaat gewoon door pure slimheid, want we kunnen ons geen voorstelling maken hoeveel die mensen wisten van de natuur om hen heen. Dat is een boswachter is of een bioloog is er echt niks bij. Want die mensen waren volkomen daarvan afhankelijk en hadden ook verder niks anders te doen.
We gaan even een sprongetje maken van de landbouw af. En want ja, toch met alle respect voor de natuurviers. Het beeld wat ik nu van ze heb is dat ze dus die mout gaan thee hadden, daar misschien gist aan toevoegen.
Gist aan, ja.
Maar we zijn nog niet echt bij bier. En als we dan een kleine sprong in de tijd maken en we blijven in Mesopotamië, ja, dan kom je in een tijd waar bier wel al echt onderdeel is van de cultuur.
Ja, zelfs in zoverre dat er in de eerste bekende wetgeving zoals we die kennen, de wetten van Hammurabi, koning van Babylon.
Zitten we dus in een totaal andere tijd, dan 1800 voor Christus.
Dus dan hebben we echt een enorme sprong in de tijd gemaakt.
Dus zijn we bijna de geschiedenis al binnengekomen.
Ja, we zijn de geschiedenis.
Het is eigenlijk onze tijd. Als je bij de Natufiërs bent, dan is Hammurabi is van ons.
Want dat is
eigenlijk
de tijd van het schrift al. En omdat we het schrift hebben, weten we dus ook dat er dus kennelijk al een soort van voedsel- en warenwet was. En die is dus vastgelegd gedeeltelijk in de code van Hammurabi. En daar gaat er heel specifiek over dat als je een kroeg ingaat en je krijgt van een vrouwelijke kroeghouder, het waren altijd vrouwelijke caféhoudsters, krijg je te weinig bier voor je geld, dan heb je het recht om haar vervolgens in de rivier te gooien. Dus dat is de Codex Hammurabi is de hele tijd, als er dit gebeurt, dan dat. Als er dit gebeurt, dan dat. En hier is het dus, als u te weinig bier krijgt van de taveernehoudster, dan mag u haar in de rivier gooien. Dus bier was toen inderdaad echt al een ding dat heel serieus werd.
Het leidde ook onmiddellijk tot ruzie ook.
En het aardige is, omdat we zitten dan inmiddels ook in de tijd, de Natufiërs deden nog niet aan pottenbakken. Maar in de tijd van de Babyloniërs werden er al lang potten gebakken. En uit die tijd zijn dus ook heel veel kelken en bekers overgeleverd. En die kunnen we dus chemisch analyseren op moleculair niveau. En kunnen we heel precies zien wat welke mensen waar dronken. En is vorig jaar een heel interessant onderzoek naar buiten gekomen over een dorpje in het noorden van Mesopotamië, waar dus allemaal kelken waren gevonden. En tot verbazing van de onderzoekers had daar dus alleen maar bier in gezeten en er waren dus geen wijnkelken. Dus dan krijg je meteen een verhaal van, had dit te maken met een soort van de sociale status van die mensen die dat dronken? En was wijn er alleen voor de hogere klasse?
Ja, want er was al wijn, maar wijn komt echt veel later dan.
Ja, maar toen was dat er zeker wel. En dat werd ook wel gedronken. En daar werd ook wel over geschreven dat door de koningen en zo. Die dronken wijn. Maar bier was een soort van natuurlijk echt het water van die tijd. Dat was gewoon wat je. Daar dronk je liters van per dag op een hele. Op een manier ook die wij ons nog steeds niet zo goed kunnen voorstellen. Het bier was nog steeds niet zoals wij bier zouden herkennen. Al was het maar omdat het vaak gebrouwen werd met behulp van brood. En dat er dus heel veel broodresten in het bier dreven.
Klinkt niet zo lekker.
Nee, maar daar hadden ze van alles op gevonden. Ze hadden een soort van vergietjes waardoor je het bier kon drinken. En wat ik heel vaak voorkwam, dat iedereen, dan zaten ze met z'n allen om een grote kelk. En dan dronk iedereen bier uit een rietje. Doordat je uit een rietje dronk, bleef alle troep, al het residu bleef achter in de kelk. En zo kreeg je toch lekker de drank binnen.
Dat was een strootje dan?
Ja, het was een strootje inderdaad.
Letterlijk een stukje riet.
Ja, letterlijk een stukje riet.
Inderdaad. En goed, ik moet meteen denken aan het verhaal dat je dan sneller dronken zou worden. Maar kunnen we iets zeggen over het alcoholpercentage?
Nee, dat is niet waar. Nee, dit laag alcoholisch.
Laag alcoholisch?
Ja, 4-5% maximaal was dat. Dus daar kon je ook lekker van doordrinken. Zeker als je gewend was om dat bier je standaard drank was. Dan duurde het een tijdje voor je dronken was.
En het interessante vind ik wel is dat het zo'n onderdeel van de cultuur is dat er inderdaad wetgeving rondgebaseerd wordt.
Ja, zeker. Dat het echt heel belangrijk was. Ja.
En die verhouding tussen bier en wijn als toch bier, volksdrank en wijn voor de elite. Ik zeg het nog een keertje, Hendrik, maar jij gaat me op een gegeven moment
Ik weet niet of dat toen al zo was, maar ik denk wel dat ik denk dat het duurder was om wijn te maken dan om bier te maken. Want er was meer graan en er was ook oud brood, kon je dan bier van maken. Terwijl wijn, die druiven, dat is natuurlijk een veel grotere investering om al die wijngaarden te maken.
Maar is het dan niet per definitie zo dat omdat je veel meer moeite steekt in het maken van wijn en veel meer arbeidskracht voor minder drank, dat het een soort andere status krijgt in de maatschappij.
Dan springen we gelijk vooruit. Omdat interessant is dus dat bier in het Midden-Oosten is ontstaan. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de Griekse en de Romeinse cultuur, daar is de wijn zo veel aanwezig dat bier eigenlijk een beetje weggedrukt wordt. Omdat men vond wijn gewoon lekkerder en het was om als voor een gezellige avond was het ook goed te betalen. Dus je hebt dan ook die aangelengde wijnen van de Romeinen. Er is ook in de literatuur enorme strijd of de Grieken nu echt een hekel hadden aan bier. En je hebt ook dat de Romeinen vaak over, dat is dan zeker als je bijvoorbeeld naar Suske en Wiskus kijkt en überhaupt de populaire cultuur, een totaal idee dat
je Asterixen en Obelixen?
Asterixen en Obelixen ook, maar Suske en Wiske ook. Die hebben ook heel veel over de oude Galliërs.
Oh, die hebben een tijdmachine natuurlijk.
Ja, hey. Ja. Ik zit namelijk aan één specifieke Suske en Wiske te denken. Dat de Germanen en de Galliërs alleen maar bier dronken. Maar alsof de wet in het zuiden ook wel bier gedronken, maar veel minder. En je krijgt eigenlijk een soort lijn die door de wijnbouw eigenlijk wordt bepaald. Die hebben een bepaalde temperatuur nodig natuurlijk, hoeveel je dat zonlicht. Daar boven die wijngrens wordt de bier gedronken, omdat dat, ja, dat is het enige wat. En mede die.
Dat zie je nu nog wel een beetje terug, ja, in het Europa.
Ja, ja, zeker.
Ik bedoel, in bier- en wijnculturen.
En het is dus eigenlijk verder over de wereld niet enorm verspreid. In China hebben ze weer andere dranken. Bier is eigenlijk met de kolonisatoren over de wereld gegaan. Er is bijvoorbeeld een beroemde Duitse bierbrouwer die zich in 1903 in China heeft gevestigd. Dat is dat bier wat je bij de Chinees kan krijgen.
Dat is Chinees bier, ja, dan tussen aanhalingstekens. Ja. Ja.
Maar er is een belangrijke stap gezet in de middeleeuwen met bier. En dat wou jij misschien iets...
Ja, dat vroeg ik me af. Want in de middeleeuwen zien we dat allerlei industrietjes een soort, ja, professionaliseren met gildes. En die zich organiseren en kennis gaan overdragen aan elkaar. Gebeurt dat ook met bier?
Ja, er is natuurlijk wat in de literatuur de grote middeleeuwse watermythe heet. Dat de mensen alleen maar bier dronken omdat het water te smerig was. En dat is echt een mythe. En dat ze dus ook permanent dronken waren. Dat dus in de middeleeuwen iedereen
vandaar
alleen maar bier...
Weinig.
Van 's morgens al begon met bier. En,
vandaar dat ze niet aan wetenschap toekwamen.
Nee, en dat ze ook. Ja. Je kunt je ook afvragen hoe ze ooit die hoge kathedralen hebben gebouwd als ze zo dronken waren. Of die complexe middeleeuwse filosofie hebben kunnen bedenken terwijl ze Lazarus waren. Maar als je nadenkt, dan dat bier was zwak. 2-5%. 5 was al veel, denk ik. En het was ook niet zo dat ze geen enkel idee van schoon water hadden. Dus ze wisten ook dat je water moest koken als je het niet vertrouwde. Dus dat viel wel mee. Maar er was wel een grote liefhebberij voor.
Ze lusten er wel eentje.
Ja. Als je dus, je ziet dus dat er een, na het Romeinse Rijk, moet je voor ogen houden dat natuurlijk waar het kon, werd wijn gedronken. Naast water werd altijd water gedronken. Maar in Duitsland en Nederland en Engeland, dat zijn dan echt de klassieke biergebieden, werd er in de vroege middeleeuwen, dus zeg maar tot, laten we zeggen, tot 1100, werd er gewoon thuis in boerengebieden, iedereen maakte gewoon zijn eigen bier. Het was gewoon dat werd dan in een schuur zelf bier gemaakt. En dat was dus heel wisselend van kwaliteit. En waren ook geen middelen om dat op grote schaal te doen. Kloosters en paleizen hadden hun eigen keuken. En die maakten dan natuurlijk op iets grotere schaal bier. Maar wat je ziet in de 11e eeuw, dan komen er meer steden. En dan worden de huizen kleiner. En dan ontstaan de eerste brouwerijen. Echt.
Een stadsbrouwerij.
Ja, ja, ook vaak stadsbrouwerij. Want die was ook nauw verbonden met het bestuur van de stad. Omdat bier een van de producten was waar je makkelijk belasting op kon heffen. Want als je het iets duurder maakte, kochten mensen het ook wel.
Ja. Dus een soort gegarandeerde afname.
Ja, er is een hele nauwe band tussen die brouwerijen en het stadsbestuur. Omdat er was ook het bier was ook heel anders. En dat is de grote laat-middeleeuwse bierrevolutie. Daarvoor werd bier gebrouwen met graan, werd dan vermout, precies als het later ook wordt gedaan. Maar voor de smaak werd er gruit aan toegevoegd. En dat is eigenlijk een kruidenmengsel met als belangrijkste factor de wilde gagel. Dat is een of andere bommelachtige plant.
Klinkt als bittere wikker een beetje.
Ja, precies. En dat is dat in moerasgebieden, maar je kan er eigenlijk alles bij doen. En de brouwerij hier, hoe heet die ook weer?
Nevel.
Nevel, die is zelfs gespecialiseerd in gruitbier, begreep ik. Dus dat wordt nog steeds wel gemaakt. En dat gruit, dat kruidenmengsel, was de kern van de belasting. Er was een monopolie op van de stad. En dat was eigenlijk van de keizer, maar de stad pikte dat dan in. En je kon het alleen maar kopen bij gegarandeerde handelaren. En daar werd dan de belasting opgeheven. Dus dat was een fijn systeem waar iedereen gelukkig mee was.
Klinkt ook als een soort standaardisering van bier. Ja, om financiële overwegingen.
Ja.
Maar ik bedoel, alle bierbrouwers gaan de schuit in een bier.
Ja, maar dat was ook de manier om bier te maken. Alleen door de schaalvergroting kan je de belasting opheffen. En dat gaat allemaal goed totdat in de 13e eeuw de Duitsers zeg maar roet in het eten gaan gooien.
Oh jee.
Omdat zij dan langzaam een hele andere manier van bierbrouwen bedenken. Of eigenlijk een smaak geven aan het bier. Niet het gruit, maar hop. Dat is ook een plantje. En het hop heeft een enorm voordeel dat er zitten harsen in en dat werkt antibacterieel. En daardoor blijft dat bier veel langer goed. Want het oude bier kon heel makkelijk bederven, omdat ja, je maakt het warm, het moet afkoelen.
En als Duitsers een goed idee hebben, willen ze er ook wel een punt van maken, kan ik me voorstellen.
Dat is trouwens ook een argument dat je ook water kon drinken, want dat bier was ook vaak bedorven. Dus daar kon je net zo goed ziek van worden. Maar en het nadeel van hop is dat het heel nauw luistert. Als je het iets te veel verhakselt, of juist te weinig, of de temperatuur in bepaalde fases is verkeerd, of je laat het te lang in het brouwsel zitten, dan wordt het bitter, vies, en dan werkt het allemaal niet. Dus de Duitsers hadden eigenlijk in de 14e eeuw een monopolie op dat hopbier, wat heel makkelijk te verhandelen was.
Want je kon het veel verder transporteren, ja, want het bleef langer goed.
Ja, en je hebt dan de Hanze. Eigenlijk de grote handel van de Hanze was ook in Duits bier. En overal werd dus Hamburgs bieren gekocht. En een leuk detail is dat het de Nederlandse brouwers, vanaf 1320 verschijnt het ook in Nederland. En het duurt dan ongeveer 80 jaar voordat de Nederlandse brouwers ook hopbier gaan maken. En dan verliezen de Duitsers natuurlijk hun monopolie langzaam.
In Nederland gebeurt altijd alles 100 jaar later. Ja. Is de gevleugelde uitspraak.
Maar het is dus ook heel moeilijk. Alleen ik twijfel dan. Dan denk ik, ja, koop zo'n Duitse brouwersknecht in. Laat hem dat bier maken. Maar kennelijk zat er dus allerlei problemen bij. Maar het bier wat we nu kennen, dat hopbier,
dat krijgt dan als een vorm daar in die
late middeleeuwen. Ja, dat is een laat middeleeuwse industriële vernieuwing. Dat is echt op. Dat gaat dan om. Je krijgt dan op een gegeven moment vaten van brouwers, vaten van koper van 3000 liter. Het wordt groter, 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 groter. En het wordt ook goedkoper, want je hebt voor dat hopbier ook minder graan nodig. Dus het trossen los.
En dus helemaal, nu zijn we van de natuurvuur, zeg maar, in Duitsland aangekomen. En we zien hier, ik bedoel, al die mensen moeten we dus bedanken voor ons pilsje, ja, eigenlijk.
Er is nog één iemand die zou ik dan extra willen bedanken. Dat is degene, die ik ken hem niet, die in de 19e eeuw het drinkglas heeft uitgevonden. Of zeg maar goedkoop heeft gemaakt, want er was natuurlijk altijd glas. Maar het is toen een industrieel proces bedacht, waardoor het veel goedkoper was voor de massa. En toen pas werd het bier helder. Dan ontstaat de pils eigenlijk, omdat mensen ineens dachten, god, wat een smerige drank. Als je zo'n kommetje hebt, dan zie je dat natuurlijk niet.
Oké, nu zijn we in de 19e eeuw aangekomen. En dan ga ik afscheid van jullie nemen. En dat is wel een interessant moment trouwens. Ik wil het nog wel wat groter maken eigenlijk. Want tot die late middeleeuwen kan ik wel zeggen dat het brouwen een intuïtief proces was. Mensen wisten heel goed wat ze deden. Maar begrijpen zoals onze brouwer Vincent van Nevel het begrijpt, deden ze nog niet.
Het was natuurlijk toch een soort vorm van magie. Want je wist waardoor het gisten, ja.
Je wist dat het gebeurde. En ook je wist bijvoorbeeld als je op een bepaald plekje vat neerzette, dan kwam er kennelijk gist uit de vliering naar beneden vallen. En dan wist je dat daardoor de gisting op gang kwam. Maar het had iets van alchemie inderdaad. Je gooit van alles in een ketel en dan komt uiteindelijk goud uit.
Dat er dan ineens cellig is, dat hadden ze geen idee van.
Nee, maar daar gaan we in de tweede tafel over hebben. Dus ik ga jullie bedanken.
We nemen een flesje mee.
Dan gaan we nu naar het tweede gedeelte. En daarvoor wil ik aan tafel vragen Bastiaan Nachtegaal, de man die bier kent van haver tot wort. Bierredacteur van NRC. Mag ik dat zeggen? Ja. En ik wil ook aan tafel vragen Gemma Venhuizen, de vrouw die alles weet van kevers en eencelligen. Ja, en nu is dus gelukt wat er nog nooit eerder in Onbehaarde Aap is gebeurd. We hebben een tafelwissel gehad en alles is goed gegaan.
Een uniek moment is iedereen hier getuige van.
Ja. En Bastiaan, jij zit hier omdat jij... ik denk dat bij NRC ben jij degene die het meeste weet van bier. Dat mag ik toch wel zeggen.
Als jij dat zegt.
Ja, dat is mijn inschatting. Okay. Dat is mijn inschatting. Ja. En daarom heb jij ook een belangrijke rol hier. Zeker nu we wat meer de biologie en chemie en het brouwproces zelf, het moderne industriële brouwproces, gaan induiken. Maar daarvoor moeten we beginnen bij gist. En we hebben het al gehoord, dat gist moest op een of andere manier dat drankje van die natuurvuurs zijn ingekomen. Maar de mensen zelf hadden er geen weet van.
Dus, ja, wie is gist?
Wie is gist eigenlijk? Ja. En dat wil ik aan jou vragen, Gerard. schermen.
Nou, ik heb ook wel een vraag aan de zaal. Mm. Heeft iemand van jullie vroeger ooit wel eens Herman het vriendschapsbrood gebakken? Even vingers.
Handig.
Nou, ik zie toch wel zeker de halve zaal steekt zijn hand de lucht in. Dat was een levend gistdeeg kreeg je dan. En dan zat er een gebruiksaanwijzing bij. Dag 2, Herman heeft honger. Geef hem krenten te eten enzovoort. En op dag 10 moest je Herman uiteindelijk in de oven stoppen. En dan had je een heerlijk brood. Maar dat was voor mij voor de eerste keer dat ik dacht van, hé, daar zit iets levens in. Gist is iets dat leeft, dat blijkbaar ook nodig is bij het maken van brood. En dus ook bij bier, al kwam ik daar pas veel later achter. En gist is een schimmel, een eencellige schimmel. Het klinkt niet zo lekker meteen, schimmel. Bier heb je eigenlijk allemaal voor je. Maar schimmels zijn overal. Wij hebben ook schimmels op ons lichaam. Candida is ook een schimmel. En er zijn iets van 1500 bekende schimmelsoorten in de natuur. En wat gist doet, gist voedt zichzelf met suiker, met glucose. En onder zuurstofrijke omstandigheden zet het die glucose om in koolstofdioxide en in alcohol. Maar als die zuurstof wegvalt, dan zet gist alleen nog maar die glucose om in alcohol. En dat proces heet fermentatie. En eigenlijk is het best wel gek, want het zou gunstiger zijn qua de energievoorziening voor gist als er koolstofdioxide werd omgezet.
Want die omzetting in alcohol is je haalt er wel energie uit, maar het is niet de beste manier.
Nee,
om
het is een beetje onvolledig eigenlijk. Het is een vlug snacken van de suiker. En daar zijn heel veel theorieën over. Wetenschappers zijn er al tientallen jaren over in gesprek. Waarom doet gist dat nou? En een van de theorieën is, we hoorden net al in deel 1 iets over rottend fruit. En dat er vaak ook gist op dat fruit zit. En het zou heel voordelig kunnen zijn, als je gist bent, als je even verplaatst in die eencellige schimmel, om heel snel heel veel van dat fruit tot je te nemen. Dus je bent echt lekker snel aan het snacken. En in plaats van dat traag en volledig te doen, snij je zoveel suiker als je kunt. En ja.
Ik kan me ook wel voorstellen, want als fruit van de boom valt, ik bedoel, in eerste instantie heeft het nog die schil eromheen. Die suikers zijn ook niet, weet je, het suikergehalte is ook nog niet optimaal. En op een gegeven moment, ja, is die schil doorbroken. En dan is er ineens, komt er heel veel suiker beschikbaar. Ik bedoel, dus van niks zit je ineens in een soort lui lekkerland als je een eencellig gistje bent.
Ja, een gist heeft niet zo'n goed zelfbeheersingsvermogen. Dus die weten zich daar niet zo goed raad mee. Hey, maar even terug, want ik zei net al, er zijn iets van 1500 soorten gist bekend. Dat is iets van 1% van alle schimmels. Maar één gist is het allerbekendst, is het allerbelangrijkst. Dat noemen we ook wel brouwers- of bakkersgist. En dat heet Saccharomyces cerevisiae, als ik het goed uitspreek.
Dat klinkt heerlijk.
Ja, dus dat is eigenlijk, als wij het over gist hebben, bier in gist, is dat heel vaak die Saccharomyces. Is nog een tweede andere Saccharomyces, dat is de Pastorianus. Nou, Bastiaan die zal me daar zo nog wel allemaal extra dingen over vertellen. En dan heb je ook nog een derde gist dat belangrijk is bij het brouwen, en dat is wilde gist. En dat zijn eigenlijk verschillende soorten die samen tot de Brettanomyces soorten horen.
En is het dan zo, want van die 1500 gistsoorten gebruiken we er echt dus maar een paar?
Ja.
We hebben echt maar een flintertje van de gistrijkdom in de natuur voor ons aan het werk gezet om bier te maken.
Zeker, ja.
En wat
dus
ik dan,
geen candida bier of zo, voor zover ik weet.
Nee, maar wel candida infecties bij mensen die in het ziekenhuis liggen.
Ja,
dus, maar dat is wel in. Ja, dus we hebben niet alleen dat graan gedomesticeerd eigenlijk, maar ook hele specifieke stammen van specifieke soorten gist. Dat vind ik dan ook wel, als je het in die lange geschiedenis plaatst, is dat wel een interessante gedachte dat micro-organisme, waar dus niemand een weet van had, en met dat graan kun je nog over denken van, zijn mensen daar bewust mee bezig? Is dat bij gist dus niet het geval? Dat was er, maar het is wel een heel specifiek gist. Dat vind ik wel bijzonder.
Ja, het is ook wel steeds specifieker geworden eigenlijk, Bastiaan.
Ja, en deels is dat ook wel gebeurd in die oude soorten bier. Omdat als je bier vergist, zeker bovengistende soorten, dus met die bakkersgist, dan drijft dat gewoon op het bier. En dat kan je dan natuurlijk afscheppen. En dan kan je het drogen, dan kan je het bewaren. Of je kan het in een potje steken en het ergens in de grot zetten.
En dan kun je het doorgeven.
En dan kan je het gewoon doorgeven. Je kan het gewoon hergebruiken eigenlijk.
En is dat ook, je noemt het even heel casual, bovengistend gist. Maar dat is gewoon dat het gaat drijven uiteindelijk.
Ja.
Dat is niets meer, niets minder.
Ja. En heb je dan ook beneden gisten bier?
Ja, dat heet ondergistend bier. En dat is dus die Pastorianus waar je het net over had. Als jullie willen, we kunnen het proeven. Ik heb hier een paar flesjes neergezet die allemaal een eigen karakter hebben. Misschien moeten we even samenwerken. Er staat een Beiers bier bij. Dit is nou een ondergistend bier. Dus dit is bier dat gebrouwen is met een giststam die bij een lagere temperatuur werkt. En ook daadwerkelijk onder in de tank zijn werk doet eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
En is dat dan ook gist die je af en toe nog terug kan zien? Als je onderaan de fles zou komen en dan hebben sommige bieren hebben dan nog een beetje korrelige substantie daar liggen. Dat is ondergistend gist?
Nee.
Oh.
Nee, dat heeft er niet zoveel mee te maken.
Nee, helemaal niet?
Nee, het komt gewoon doordat gist op een gegeven moment uit het bier gefilterd wordt. Daar komt het op neer. Dat heeft er niet zoveel mee van doen.
En je zegt, dit is dus... Moet ik ondergistend of beneden gistend?
Ondergistend bier.
Ja. En hoe zouden we dat kunnen herkennen?
Het is eigenlijk... ondergistende bieren smaken niet zo naar gist. En dat is wat mensen wel lekker vinden. Dat noemen ze doordrinkbaarheid in de bierwereld. Je hebt niet het gevoel dat je heel erg een brood aan het eten bent, zeg maar.
Nee, het voelt niet
ook
als hard
werk, gist. Nee, je hoeft er niet voor te werken. Nee, ja. Het is ook het soort gist dat voor pils gebruikt wordt. Pastorianus, het heet ook wel... Kalsbergensis, van de brouwer Kalsberg.
Dat klinkt een beetje als een reclamenaam.
Ja. Ja, nou ja. Pastorianus is vernoemd naar Louis Pasteur trouwens. Daar komt die naam vandaan. Het is dezelfde giststam. Maar die proef je dus niet echt. Dat is eigenlijk het leuke ervan. Het heeft nog een aantal voordelen in het brouwproces ook. Misschien komen we daar later nog op terug. Bijvoorbeeld dat door die lage temperatuur er minder andere malle smaakjes ontstaan die je niet hoeft... Maar hier proef je dus weinig gist in terug.
Maar wat is het populairste? Is bovengistend toch nog wel populair?
Nee. Als je in liters kijkt, is ondergistend verreweg het belangrijkste.
Maar dat komt omdat de ondergistende gisten de pils maken.
En alle lagers. In de VS drinken ze andere bierstijlen die niet echt als pils zijn. Maar alle lagerbieren zijn...
En klopt het? Want Hendrik vertelde dat al even net, dat hoppig bier, dat zo goed te transporteren is. En ik heb wel eens gehoord dat lager komt ook van lageren, van opslaan. Van dat het goed bier is om op te slaan.
Ja, en je moet het opslaan vooral.
Oh, ja.
Dat is onderdeel van het proces.
Maar nu gaan we een bovengistend gids proberen.
Even kijken.
Welke wil je?
Die uit Amsterdam-Noord. Valhalla staat erop. Aris. De ingrediënten zijn hetzelfde.
Vlak bij mijn huis gebrouwen, ja.
Er is verder niets aan toegevoegd. De ingrediënten zijn ongeveer hetzelfde. Maar er zit een andere giststam in. En dan hoop ik heel erg, het is altijd gevaarlijk om dat voor te doen, maar ik hoop heel erg dat we dat kunnen proeven straks. Dat het meer fruitigheid en zo heeft. En je ruikt ook, het ruikt heel anders.
Ja, meteen. Is het een soort een beetje weeg? Mag ik het?
Ja, het heeft iets weegs. Ja.
Ja, ik vind dit wel lekker. Maar ik denk dat ik dan de hop proef. Maar jij zegt dat het ook de gist is.
Het is moeilijk om dat uit elkaar te houden. Omdat er zitten meerdere ingrediënten in bier natuurlijk. Maar een bepaalde fruitigheid. Die bovengistende bieren. Bijvoorbeeld Trappist bier is ook bovengistend. Meestal. Allemaal. Denk aan een trippel. Dat kan een beetje naar kruidnagel ruiken. Dat zijn typisch van die gist.
Maar
van die gist,
we hadden het net in de eerste helft over die honing, hè, die ook tot gisting kan leiden. Maar dat is nu niet zo, dat hier honing aan toe is gevoegd.
Hier is niks aan toegevoegd, nee.
En dit zijn giststammen die door brouwers, want brouwers willen natuurlijk alles controleren, lijkt me. Tenzij je er een punt van maakt dat je dat juist heel wild bent als brouwer. Maar de meeste brouwers willen natuurlijk dat controleren. En hebben ze dan dat bovengistend gist, dat is makkelijk te verzamelen en door te geven. En ik kan me voorstellen dat je dan zo inderdaad echt een te onderscheiden stam krijgt. En hoe zit het dan met die ondergistende bieren?
We zijn net gestopt een beetje halverwege de 19e eeuw. Dat was een hele belangrijke periode voor die ondergistende bieren. Omdat toen werden allerlei dingen uitgevonden. Er werd meetapparatuur bedacht, thermometers werden beter, je kon meten hoeveel suiker in die wort zit, die maltthee die we net hebben uitgedeeld. En toen is ook een koelinstallatie uitgevonden. En dat is een heel belangrijk moment geweest, omdat dat betekende dat die bieren ook naar het buitenland gebracht konden worden en ook daar gemaakt konden worden. Want die ondergistende bieren hebben ook lagere temperaturen nodig. Dus die vergisten ongeveer bij koelkasttemperatuur. Dat is een heel groot verschil tussen ondergistende bieren en bovengistende bieren.
Want als je het dan te warm neerzet, gaat het niet gisten? Of?
Ik weet niet of het niet gaat gisten eigenlijk, maar dat is in ieder geval de temperatuur waar ze het beste hun werk bij doen.
Dus het zijn niet alleen gisteren met, ik bedoel, het zijn gisteren met andere namen, andere stammen, maar ze hebben dus ook andere biologische eigenschappen eigenlijk. Ze groeien onder andere condities het beste.
Ja, die Pastorianus gisten, dat zijn hybride, het is een hybride gist. Daar zit een andere stam in, die heet Eubayanus. Die is ooit eens ontdekt in Patagonië. En ik zeg ooit, 2011, vrij recent. Dat bleek de andere helft van die gist te zijn. En dat is blijkbaar
pas in 2011?
Toen is pas die... ze wisten wel dat het een hybride was, maar ze wisten niet van welke soorten gisten.
Maar die is dus
was.
Natuurlijk ontstaan ooit en nu hebben ze pas ontrafeld hoe die eigenlijk in elkaar zit.
Ja.
Dus maar
ja.
Ik vind het wel bizar dat we, want ik bedoel dat de middeleeuwers niet precies wisten wat ze deden. Dat wil ik dan nog, met alle respect, wil ik nog wel geloven. Maar ook de tot 2011 waren alle moderne brouwers eigenlijk al nou ja, niet dat ze het hoeven te weten. Ze hoeven niet te weten waar het genetisch vandaan komt. Maar ik vind het wel opvallend dat soort puzzels nu pas in elkaar vallen.
Ja, dat was toch nog een beetje dat magische gevoel van... oh, we doen niets, we roeren in een ketel en opeens hebben we bier.
Maar het heeft niet het... Ik bedoel, het is niet een ontdekking. Dat is interessant voor biologen. Vandaar dat Gemma en ik hier zo enthousiast op ons gaan. Maar voor de bierbrouwers zal het...
Nee,
het
maakt niet zelf uit. Nee, wat die bierbrouwers eigenlijk al sinds die 19e eeuw doen... is hun eigen giststammen... bij zich houden en daar steeds bier mee maken, omdat je dan ook je processen preciezer kan afstemmen op wat er gebeurt. Overigens, we hebben hier staat een fles van Nevel op tafel. Je kan het hier ook in de kroeg kopen en je kan het en het is ook de brouwerij die ons het moutteetje heeft uitgedeeld. Die werken nog steeds met gisten die soort van uit een willekeurige samenraapsel van giststammen en melkzuurbacteriën zelfs bestaan. Dus er wordt nog wel gewerkt ook met meer avontuurlijke gisten. Maar over het algemeen hebben de meeste brouwers hun eigen hele zuivere giststam die precies maakt wat zij graag willen.
Maar die wilde gist waar ik het net over had, die Brettanomyces soorten, wordt die inderdaad ook... Ik heb wel gehoord dat die in Belgisch bier vaak nog wordt gebruikt. Hebben we die hier ook op tafel staan of niet?
Jazeker. Die meest linkerflesjes, die komen ook uit België.
Dat was gewoon een excuus om weer even te kunnen proeven.
Om weer een nieuw flesje open te trekken. Ja. En daar gaat er weer een.
Die wilde gisten die vliegen daadwerkelijk in de lucht. Dus wat ze doen is, ze maken die moutpap. Op een gegeven moment heet dat wort. En die doen ze in grote bakken en daar dwarrelt die gist dan in. Die komt, deels zit die in de lucht vanwege boomgaarden in de buurt. Of het kan van allerlei plekken komen. Het zit ook gewoon in het gebouw. Het wordt soms met een verfroller op het plafond gesmeerd van een vorige lading. Of ik begreep dat het zelfs bij bepaalde brouwerijen rondgesproeid wordt met een pompje.
Je mag het wel een handje helpen. Zo wild is het. Ja, wat is dan nog wild? Als je
Woont, die gist woont eigenlijk in de brouwerij. Die dwarrelt daar een beetje in de lucht.
Je kunt het niet loszien van de plek waar het gebrouwen is eigenlijk.
Nee, het is heel erg... Het is heel erg van die brouwerij. Maar je ruikt dus... De mensen kunnen het niet ruiken, maar...
Jij kan het ons wel vertellen.
Het heeft hele kenmerkende geuren... het klinkt een beetje goor, maar ze noemen het paardendeken in de...
Ja, een beetje muffig.
Ik wou net zeggen, het ruikt vaak naar een urinoir of zo, maar dat is
wel niet. En het heeft ook wel iets van rook. Zoals gerookt spek of misschien iets leerachtigs. Ja. Nou, dat zijn nou echt die... geuren die bij deze bierstijl hoorden. En dit zijn dus ook dingen die je echt proefde in die hele oude bierstijlen, voordat Louis Pasteur ontdekte wat gist precies deed. En ook hoe je het onder controle kan krijgen.
Iedereen kent de naam van Louis Pasteur. Ik ken hem eerder van de vaccins en sowieso de theorieën over microben, maar hij heeft zijn aandacht dus ook op bier gevestigd.
Ja, vrij vroeg zelfs. Het ging ook over... hoe die kleine organismes werken. Mensen wisten al wel dat het bestond, zoals we eerder hebben gezegd. Mensen wisten dat gist iets was. Maar ze wisten niet hoe het precies werkte. Bijvoorbeeld Antonie van Leeuwenhoek, die zag in de 17e eeuw al gist in zijn microscoopjes. Die heeft volgens mij ongeveer alles onder de microscoop gelegd. En dus ook bier. Hij dacht dat het zetmeeldeeltjes waren. Dus toen was dat nog helemaal niet bekend. Later heeft meneer Lavoisier, een Fransman, eind 18e eeuw ontdekt dat het wel fermentatie was die alcohol produceerde. Die suikers omzetten in CO2. Maar ze dachten toen nog dat gist dat proces een beetje in gang zette. Ze wisten niet dat het daadwerkelijk de gist was die dat deed. Later werd weer ontdekt dat als je druivensap kookt en het dus steriel maakt.
Pasteuriseert,
ja. Dat er dan geen vergisting plaatsvindt. En als je dan gist erbij doet, wel. Dus toen wisten ze zeker van, oké, het komt echt hieruit. We kunnen het niet zonder gist. Daarna is nog ontdekt dat gist een levend organisme is. Maar uiteindelijk was het Louis Pasteur die in 1857 een stuk publiceerde waarin hij zei, gist is een beestje. Dat beestje eet suiker, produceert CO2 en alcohol. En nog een aantal bijproducten waar je uit kan afleiden dat het een levend organisme geweest
moet zijn. Maar het is dus eigenlijk gist dat het bier maakt zoals wij
Ja, het is ook kennen. Een heel beroemd cliché in de bierwereld. Brouwers maken geen bier. Brouwers maken wort, de suikerpap. En gist maakt het bier. Dat is de gouden wet.
En het is, je hebt dus iets levends nodig om tot je eindproduct te komen. Maar als je een, dat weet je dan op een gegeven moment. Maar als je een grote industriële brouwer wil zijn, dan wil je niet dat er, als het raam open staat, dat er even een andere gist komt binnenwaaien en je product verandert.
Nee, zeker niet.
Dus is die tijd van Pasteur ook een moment daarin, in dat je zeg maar die grootschalige productie mogelijk wordt en omdat het begrepen wordt?
Ja, en dat heeft deels met het werk van Pasteur te maken. Het heeft ook deels met andere ontwikkelingen te maken, als de uitvinding van de stoommachine, ongeveer tegelijk uitvinding van koelapparatuur. Nog wat van die processen. Het kwam allemaal ongeveer zo'n beetje halverwege de 19e eeuw op. En dat heeft dat hele, de hele bierscene veranderd eigenlijk, die periode. Daarna is alles anders geworden.
En is het alles anders? En als bierliefhebber is het beter geworden?
De bierliefhebber uit de 19e eeuw is erop vooruit gegaan. Want bier was een beetje, was niet zo populair meer als het ooit geweest was. Door de opkomst van koffie en thee en chocolademelk en zo. En op een gegeven moment, toen dat bier weer populair werd, toen ontstond er wel weer een gelegenheid om daadwerkelijk bier te gaan vermarkten, zeg maar. Om daar weer klanten voor te vinden en het weer te verkopen.
Dus je zegt eigenlijk, in de middeleeuwen was het wel goed of populair qua aanbod. En daarna had het even een dipje.
Het is gedecimeerd. Het is tussen 1500 en 1850 van 400 naar 40 liter gegaan per jaar.
En zitten we nu weer op de 1500 waarde?
We zitten nu op 70 liter per persoon.
Dus we zitten nog in de herstelperiode.
Even doordrinken zo meteen, jongens.
Ja, zo kan je het zien.
Ja. En nu we zitten dus in een tijd dat tegenwoordig weer kleine brouwers experimenteren en met zo'n bier van Nevel wat we zien weer teruggrijpen op oude technieken. We hebben hele grote brouwers die gestandardiseerd massaconsumptie spul maken. En dus we zijn eigenlijk in het nu aangekomen, signaleer ik even. En dan wil ik nog één stapje zetten, want we zijn van 12.000 jaar geleden gekomen. Om nog even de toekomst in te kijken. Want met alle kennis die we nu hebben en met de ontdekkingen van dit zijn deze gisten die daarin zitten. Vanuit de biotechnologie weten we dat je tegenwoordig kun je ontzettend veel doen. Ik bedoel, de gentechnieken stammen uit de jaren 70, maar zeker nu we CRISPR-Cas hebben, kun je natuurlijk ook ontzettend gaan sleutelen aan gist, lijkt me.
Ja, dat klopt. En dat is van groot belang, omdat dat gist eigenlijk al het werk doet in het bier. Je hebt al wat dingen die. Je hebt natuurlijk allerlei processen die smaak toevoegen en die karaktereigenschappen aan bier toevoegen. Maar het verschil tussen die malle moutpap die mensen hier geproefd hebben en bier is uiteindelijk de gist. En al die processen kan je beïnvloeden door te sleutelen aan gist. De kruidigheid van bier, hoeveel alcohol erin zit, hoe zoet het is, hoe droog het is, hoe. Ongeveer alle eigenschappen in bier zijn zo'n beetje van gist afkomstig of hangen daarmee samen.
Maar zoiets als radler, dat is niet zoet door gist. Ik bedoel, daar is wel echt suiker aan toegevoegd, toch?
Ja, radler is half limonade, half bier. Dus dat is gewoon
dat is geen belediging, maar dat is gewoon een constatering, toch?
Ja. Nee, dat hoe je dat maakt, dat kun je ook gewoon thuis doen trouwens. Je hoeft het niet te kopen, tip. Maar wat bijvoorbeeld met CRISPR-Cas zou kunnen, het is een van de voorbeelden die wetenschappers elkaar maar vertelden. Stel je doet grapefruit limonade door je bier, dan krijg je van die grapefruit radlers. Maar wat nou als je met CRISPR-Cas een stukje DNA uit grapefruit knipt en je plakt het in gist en je zorgt dat die gist naar grapefruit smaakt? Kunnen we die limonade niet uit het recept gooien?
En misschien is het wel veel lekkerder als het uit die gist zelf zou komen.
Ja, wie weet. Ik Ik vermoed zomaar dat in de praktijk je allerlei andere dat allerlei factoren een rol spelen in de smaak van grapefruit. Maar je kan in ieder geval veel preciezer een bepaald doel bereiken als je in DNA gaat zitten knoeien dan als je het met traditionele technieken doet. Zoals selectie van gistsoorten of kruisingen maken.
Even een vraag tussendoor. Alcoholvrij bier, is dat gistloos bier? Of?
Nee, het zijn alcoholvrij bier is deels... Het kan op twee manieren. Je kan bier maken waarbij bij de fermentatie minder alcohol vrijkomt. Je kan ook de alcohol eruit filteren. Maar het is bijna onmogelijk om gist 0% alcohol te laten maken. Gist kan dat eigenlijk niet.
Ook niet zometeen met CRISPR-Cas?
De kenners die ik gesproken heb verwachten niet dat dat gaat lukken, nee. Maar ze kunnen wel... Je kan natuurlijk ook aan de hoeveelheid alcohol sleutelen. Bijvoorbeeld doordat je meer smaak produceert. Een van die processen die uitgelegd werd is... het wordt een beetje technisch.
Dat mag.
De verhouding... tijdens het brouwen ontstaan esters. En dat zijn smakelijke stoffen. Je hebt ook esterases. Die breken die esters weer af. Als je nou die esterases zou kunnen stilleggen... dan hoef je minder te fermenteren om dezelfde hoeveelheid smaak te krijgen. Dus dat zou een truc zijn om minder alcohol in bier te krijgen. Doordat je gewoon meer smaak maakt.
Maar nog wel smaakvol, want de esters zitten er nog in.
Ja, dat is het. Ja.
Maar dus we zijn nu in een wereld... voor brouwers moet het een snoepwinkel zijn. Ik bedoel, je hoeft maar iets te bedenken. En je kan het uitvoeren tegenwoordig. Je gaat wat winkelen bij de grapefruit. Maar als je zin hebt in wortelbier, heb je dat ook zo voor elkaar. Je geeft het een kleurtje. Alles is mogelijk. Het is... ook nog eens zo dat je kunt het gisteren ook weer uithalen. Dus we consumeren het niet. Dus mensen die bang zijn voor gentech voedsel hoeven in principe ook geen angst te hebben. Waar wachten we nog op?
Ja, op de brouwers eigenlijk. En de brouwers zeggen op de consument. Consumenten zijn toch een beetje zenuwachtig over genetische modificatie. Dit speelt trouwens niet alleen bij bier. Dit speelt bij allerlei soorten voedsel en allerlei gewassen. En brouwers durven dat gewoon niet aan. Ik heb met AB InBev en met Heineken hierover gesproken. Twee hele grote brouwers natuurlijk. En ook allebei actief in het onderzoek naar dit soort technieken. Die slaan helemaal dicht als je ernaar vraagt. Die worden heel voorzichtig. En die
sturen
alleen maar schriftelijke reacties. Weet je wel, dat ze er met z'n allen over kunnen vergaderen, stel ik me zo voor. Ze willen daar op dit moment niet mee geassocieerd worden. Omdat ze bang zijn dat consumenten afhaken, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En wat ook denk ik wel een rol speelt, is het enorme ontzag dat brouwers hebben voor gist. Want het zijn een beetje diva's die gist stellen. En ze hebben, zo hebben we gehoord, duizenden jaren voor hun diva's moeten zorgen. Dat hebben ze altijd met veel aandacht gedaan. Ze hebben het leven van hun diva's zo makkelijk mogelijk gemaakt. En zo zijn ze tot recepten gekomen die lekker zijn en die werken. En ze hebben daar nog altijd grote bewondering voor. En dat is ook, daarom is het ook wel leuk dat we Nevel hier hebben. Want zij zijn hier heel erg avontuurlijk in. En misschien moeten we daarom die laatste fles ook even openmaken.
Een heel goed idee. Hier één fles niet geopend.
Maar hier proef je allerlei giststammen door elkaar. Hier proef je allerlei soorten gewassen. Dit is wat brouwers eigenlijk heel erg leuk vinden. Om samen te werken met die natuur. Niet met de natuur in gevecht te gaan door met CRISPR-Cas DNA aan te gaan passen.
Het klinkt een beetje net als, weet ik veel, een boer wil ook niet zijn vee helemaal gaan versleutelen. Of mensen willen hun huisdieren... Het klinkt alsof de brouwers echt een band met gist hebben opgebouwd.
Ja, maar tegelijkertijd moet ik toch wel constateren dat we gist al heel erg lang laten doen wat we willen. Dus het is ook een beetje een romantisch beeld misschien. Want weet je, er is natuurlijk weinig romantisch aan wat Heineken doet, zeg maar. Dus
ik denk dat Heineken er anders over denkt.
Ja, maar... was ongetwijfeld.
En deel is dat natuurlijk ook gewoon aan het zicht onttrokken. Hè?
Ja.
Als ze in een laboratorium gistcellen hebben uitgeselecteerd, dan hebben we daar niet zo'n last van. En het is ook niet voor niets dat... we hebben het net gehad over die verschillende Saccharomyces stammen en over die Brettanomyces gisten. Het is allemaal ontdekt in de laboratoria van Carlsberg, hoe dat precies in elkaar zat. Die hebben ook die namen bedacht. Ze zijn daar al heel lang mee bezig. Het is voor hen natuurlijk heel belangrijk. Maar die stap naar onnatuurlijk bierbrouw, die durft ze gewoon niet aan. Daar komt het eigenlijk op neer. Omdat het in een lab gebeurt in plaats van...
Ja, en dus ik wil het nog opnemen voor de mensen die toch in labs werken en zeggen van ja, jullie hebben... Ze hebben al bier mede vormgegeven in hoe het nu is.
Het zou kunnen dat we op een dag die stap gaan maken, ja.
Ja.
En dat we iets meer bewondering krijgen voor de manier waarop laboratoria kunnen bijdragen. Ook aan lekkerder bier, want... Laten we de voordelen niet vergeten. je kan het proces zo beïnvloeden dat het lekkerder smaakt, maar je kan het ook duurzamer maken. Je kan het efficiënter maken, oftewel goedkoper voor brouwerijen.
En die paardendekenstank eruit halen?
Nee, maar die hoort erin.
Dat is de bedoeling.
Die is lekker.
Maar je zou de hopsmaak erin kunnen bouwen, dan hoef je er geen hop meer...
Ja, bijvoorbeeld, dan hoef je weer een gewas minder te verbouwen en dat scheelt weer in waterconsumptie bijvoorbeeld.
Ja, we hadden vorig jaar hadden we een hopcrisis, daar ben je dan ook vanaf.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Er is van alles mogelijk.
Ik zie voordelen. Maar vooralsnog kunnen we nog steeds genieten van dit ontzettend wilde biertje. Daar niet van, dat gaan we ook doen.
Ja.
Ik heb zoveel over bier gepraat dat ik het wel wil proeven eigenlijk. Ik denk dat we daarmee ook voor de luisteraars thuis die de podcast luisteren aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Wij gaan hier nog even verder met proeven en met ons experiment. Met onze moutthee die een uurtje heeft gestaan en daardoor anders smaakt op dit moment. Maar voordat we echt gaan afronden de podcast wil ik nog even bedanken Bastiaan, Gemma, Hendrik en Bart dat ze hier waren. Misha en Lieve voor de productie hier in het pand. Het Dudok Quartet voor het maken van onze tune. En vergeet ik dan iemand?
Ja, jou, Lucas Brouwers met zijn mooie achternaam.
En Jasmijn de Haan voor het opzetten hier van dit geweldige event hier in Nijmegen. Met een brouwer, met zoveel bier hier op tafel. Dankjewel. En de volgende stad, die houden we nog even geheim. Tot de volgende week. Ik denk dat we... nu ook al de vraag open gaan stellen voor het publiek. Dus ook vragen voor Hendrik en Bart zijn hartstikke welkom. Wil je even je naam noemen en dan de vraag is kort en heeft een vraagteken en dan gaan we proberen hem te beantwoorden.
Ja, mijn naam is Sander. Ik vroeg me af, jullie nodigen natuurlijk specialisten uit, maar het soort van vaste panel, hoe bereiden jullie je voor op een podcast qua kennis?
Hele goede vraag. Misschien voor een van de leden van het vaste panel, Hendrik, Gemma, Bart.
Bij hem zit die kennis gewoon er altijd al.
Nee hoor. Want het was voor mij dus ook een avontuur, want ik heb middeleeuwse geschiedenis gestudeerd. Maar ik, toen dit onderwerp te sprake kwam, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk net zoveel van middeleeuws bier wist als iedereen dat het er was, maar verder niet. En dan ga je een beetje in de literatuur kijken op internet en dan beperk ik me meestal tot de wetenschappelijke literatuur, want daar kan je dan een beetje van op aan, want er wordt natuurlijk een hoop onzin verkocht allemaal. Maar toen ontdekte ik dus, dan vind je een boek en dan een paar goede stukken, over dat gruit. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat er dus in de late middeleeuwen een enorme revolutie is geweest, die dus ook allerlei economische consequenties heeft gehad. De schaalvergroting van die exportbieren. Toen er hop werd gemaakt. Want dus ouderwetse gruit naar het nieuwe hop. Dat had ik nooit geleerd.
Maar het is wel leuk, denk ik, want er is gewoon op de wetenschapsredactie... We zijn door heel veel dingen gefascineerd. En af en toe zeggen we ook gewoon van je zou een microfoon neer kunnen zetten... en dan praten we ook wel tussen het schrijven van de artikelen door. Iemand noemt een onderwerp en dan stellen anderen daar weer vragen over. Dus zo ontstaan er ook nieuwe onderwerpen voor onbeaarde apen wel...
Ja, het ergste wat als je dus de wetenschapsredactie te gronde wil richten, dat er nooit meer wordt geschreven, is dat er gewoon iedere uur een redacteur binnenkomt die vraagt: God, hoe zit dat eigenlijk met dat middeleeuwse bier? Dan denken wij gelijk, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dat is een soort vraaggerichte mentaliteit. Ja,
dus ook als er vanuit luisteraars, we vinden het ook heel erg leuk als mensen ons een Twitterberichtje sturen of zo met suggesties voor nieuwe podcast.
De veel beluisterde aflevering over Genghis Khan bijvoorbeeld was op verzoek eigenlijk van een luisteraar die eigenlijk gewoon vroeg van ja, inderdaad, niet hoe zit het met dat middeleeuwse bier, maar hoe zat het eigenlijk met Genghis Khan? En dat, ja, we weten altijd wel een beetje, maar dat is vaak dan het begin van een zoektocht.
Misschien is dat het verschil dat er altijd wel iemand op de wetenschapsredactie is die een beginnetje heeft, maar daar moet je dan vervolgens aan gaan trekken.
Ga naar de volgende vraag en die zie ik hier. Zie ik een twee vraagstellers.
Ik ben Jorn.
Hi Jorn.
Mochten kinderen in de middeleeuwen eigenlijk ook bier drinken?
Ja, dat is het hele idee dat alcohol slecht voor je was. Dat bestond eigenlijk niet. Er was zelfs een hele grote literatuur dat nu wordt er wel eens gezegd van geef me mijn medicijn. Dan krijg je dus een borrel. En het hele idee dat alcohol gunstige effecten op de gezondheid had, dat was vrij breed serieus leefde dat, zowel bij de Romeinen als bij de middeleeuwers. Het interessante is dus ook dat Er was natuurlijk wel dronkenschap. Er zijn ook allerlei verhalen over dronken priesters, dronken koningen. Je hebt het verhaal van de koning van Frankrijk. Die was gek en die moest onderhandelen met de keizer van Duitsland die altijd dronken was. Dus dat soort verhalen bestaan er wel. Maar echt het grootscheepse alcoholmisbruik is eigenlijk pas in... Volgens mij is dat een proces wat in de 18e eeuw echt groot is geworden. Dat je dus je jenever, of 17e, 18e eeuw, jenever, rum... Allemaal hele hoogalcoholische dranken met 40%. Waardoor je dus echt flink dronken kan worden. Want dat... Die bier was niet zo sterk over het algemeen.
Dus je denkt van kinderen zouden wel bier hebben mogen drinken?
Ja, nee, absoluut. Er is geen twijfel over dat ze dat deden. Dat gebeurde 30 jaar geleden ook nog. Ja. Dus
en heb jij wel eens een slok geproefd of niet? Jorn, heb jij wel eens een slok geproefd? Nee?
Hallo. Ik vond het stuk over de natieviers heel fascinerend. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus daar wil ik eigenlijk misschien nog even een vraag over stellen. Hadden dat volk ook wel eens oorlog met elkaar? En hoe zag dat er dan uit als dat zo is?
Ik denk dat je van oorlog pas kan spreken als er een georganiseerde entiteit, wat we nu een staat zouden noemen ten opzichte van een andere georganiseerde entiteit zat. Maar dat er in die tijd al geknokt werd door mensen, dat staat vast. Bijvoorbeeld de oudste stad waarschijnlijk ter wereld, dat is de stad Jericho. En dan die is nog 2000 jaar jonger dan de natuurviers. Maar goed, dat is wat...
Dat is echt heel vroeg.
Ja, maar dat is echt super vroeg. En dat was bijvoorbeeld wel een stad met een muur eromheen.
Ja, maar die muur... Dat was tegen...
Hier komt de Bijbelkenner.
Overstroming.
Ja.
Dus de nieuwste theorie is dat tegen overstromingen was.
Ik dacht dat er zit ook wel een militaire component aan, maar...
Hier staat ook doen we even partijen. Nee.
Maar zo gaat het dus ook op de redactie.
Volgens mij niet. Maar het was niet zo dat, zoals je later met de gevestigde steden, Uruk en Ur, en die dan viel er ook wat te halen. Je kan wel, het wordt wel vaak gezien dat bij jagers, verzamelaars, er wordt natuurlijk ook wel eens iemand neergestoken en in de rivier gegooid. Maar echt grootscheepse strijd is er niet, want er valt ook niet zoveel te pikken. Ja, vrouwen werden misschien omgevochten, maar...
Ja, maar daarom vind ik het wel een hele goede vraag. Omdat
ik vind het een hele goede vraag.
Omdat je begint met...
Er zitten al tastend te antwoorden. Ja. Kijk nu dan naar,
want er zijn ook wel, rotstekeningen bekend van iets dat je zou kunnen interpreteren als een formatie strijders.
Ja. Met een soort, in de landbouwtijd.
Ja, met een soort van hoofdman voorop. Ja. Nee, het is ook wel ouder dan de landbouwtijd. Dus dat suggereert een soort van hiërarchie die er nodig is voor oorlog. Maar je hebt troepen en een aanvoerder.
Kijk, nog één vraag.
Hi, ik ben Morzaal met een O. Ik vroeg me af, ik zie bier tegenwoordig meer als een gezelligheidsdrankje dan een... Omdat het water te vies is of iets dergelijks. En als ik goed heb geluisterd, is bier meer gekomen omdat er een veel graan was. En wat moeten we daar dan mee? Dus hoe is het eigenlijk de overgang gegaan van... Nou, we hebben graan en we moeten er wat van maken naar... Het is zaterdag, tijd voor een biertje.
Nou, ik denk niet dat het zo... Ik denk altijd dat de premie van bier was dat er alcohol in zat. En dat je dus er vrolijk van werd en geestverruimend. Hè, als je er maar genoeg van, dan ga je natuurlijk de gekste dingen zien. En het is bijvoorbeeld in de middeleeuwen, om daarover te spreken... is het zo dat als mensen konden, dronken ze bier... En anders dronken ze water. Ik denk dat er niet zoveel verschil was. Alleen er was minder geld om bier te kopen. Of om graan daarvoor te kopen en dat zelf te maken. En ik denk niet dat er zo heel veel verschil was. En er is bijvoorbeeld in die tijd dat die Duitse handelaren... met die Hanze enorm macht krijgen, is er in Noorwegen, volgens mij, dat las ik een stuk over 1450 of zo, 1400. En dan is er enorme ruzie over die macht van de Duitse handelaren. En dan zeggen de Noorse stadsbestuurders, die zeggen, desnoods drinken we alleen nog maar water. Maar die Duitsers moeten weg. Dus dat geeft al een beetje aan. Ja, we kunnen altijd nog water drinken, maar we hebben liever bier. Maar dat hadden ze er dan voor over.
Ja, wat er nog bij komt, dat je bier koopt om thuis op te drinken... is een vrij recente ontwikkeling eigenlijk.
omdat daarvoor flessen nodig waren en een manier om die flessen af te sluiten. En dat is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt op gang gekomen. Voor die tijd werd heel veel bier gedronken in de kroeg. Wat trouwens ook tot gevolg had dat vrouwen bier gingen kopen in plaats van mannen. En als je nog langer terug gaat, vrouwen die bier brouwden, want dat was heel lang de standaard.
Ja, die hadden heel veel macht. Ja. Zelfs in Gilgamesh.
Het water in werd gegooid. Wat misschien nog wel aardig is over die gezelligheid. Ik vertelde dus dat in het oude Mesopotamië vaak bier uit de grote kruiken met rietjes werd gedronken. Maar op een gegeven moment zie je een omslag in de archeologische vondsten. Dat mensen een eigen beker kregen om vast te houden. En het idee is dat je dronk om een eigen beker, uit een eigen beker. En een van de theorieën is dat je daarmee kon proosten. Dus dat een soort van rondom het drinken een soort van gelukwensritueel werd opgetuigd. En het zou dus heel goed kunnen dat ook toen al, dus 2000 jaar geleden, dat je iemand proostte en geluk wenste. Dat dus dat het sociale en gezellige aspect van bier ook toen ook al een belangrijke rol speelde. Een aardig detail is dat die bekers allemaal niet op de tafel konden staan. Dus die moest je of in je hand houden of ze in één keer achterover slaan en dan kon je ze wegleggen. Maar rustig nippen van een biertje was er niet bij in die tijd.
Ik kijk even naar de streng rechtvaardige producer Michel. Nee, we hebben geen tijd meer voor verdere vragen. Nee. Maar om het helemaal rond te maken wat er hier net gebeurde, weet je wel van... Trouwens, al die zijpaden die worden ingeslagen, zo wordt dus een podcast geboren bijna. Het is aan het einde van elke podcast is het ook zo dat terwijl iemand zegt... Ja, jammer dat ik niet over de schelpencrisis in de jaren 30 heb kunnen praten. Want er blijft altijd iets liggen. Dat is leuk voor jullie, want er zijn altijd nieuwe onderwerpen en podcasts om te maken. Maar deze is nu tot het eind gekomen. We gaan nog even de lobby in, dus als je nog een brandende vraag hebt, dan aarzel niet en spreek iemand gewoon aan. Ja, ik denk dat we daarmee bij het einde zijn gekomen, toch? Ja, dank jullie wel.
Lekker zeg. Ja, precies. Van die nevel.